Vervolgens openen we samen opnieuw de schriften. Twee plaatsen in het Oude en het Nieuwe Testament. We lezen een gedeelte uit Exodus 14, de versen 10 tot en met 22. En een gedeelte uit Hebreeën 11, de versen 22 tot en met 29.
Als Farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op. En zie, de Egyptenaars stogen achter hen, en zij vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot den Heere, en zij zeiden tot Mozes, heb gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom heb gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het ware ons beter geweest de Egyptenaars te dienen, dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk, vrees niet. Staat vast en ziet het heil des Heeren, dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in de eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden, en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij tot mij? Zeg den kinderen Israëls, dat zij voorttrekken. En gij, hef uw staf op, en strek uw hand uit over de zee, en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik, zie, ik zal het hart der Egyptenaars verstokken, dat zij na hen daarin gaan, en ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heer, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaars en tussen het leger Israëls, en de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, totdat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht, en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Lezen we verder in Hebreeën 11, vers 22. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van een uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeenten. Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerder een rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren des konings, want hij hield zich vast als ziende den onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen er niet raken zou. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken.
Gemeente des Heren, jongens en meiden, dan doe je die deur open en dan zie je het. Prachtig, toch? Als je zo die box inkijkt en daarin loopt, dan gaat je hart gewoon sneller kloppen. Dat wordt zo mooi. Je ziet het gewoon onder je handen gebeuren. En in gedachten zie je het eindresultaat al. Dat bootje wat je gekocht hebt, Dat type wat je wilde hebben, je hebt lang moeten zoeken, maar je hebt het gevonden. En nu ben je het aan het opknappen. Aan het herstellen. Want het moet weer helemaal origineel worden. En je zoekt naar onderdelen die daarbij passen. Je laat speciaal dingen maken, helemaal in de stijl zoals het bedoeld is. Ja, je zoekt nog wel even naar de juiste verf. Je hebt alleen maar een klein fotootje. En dit moet ongeveer de kleur zijn, maar hoe zal ik die, waar zal ik die vinden en hoe kan ik die goed laten mengen? En zo ben je bezig. En je ziet het onder je handen, zie je het opknappen. En zo kijk je zo langs die romp van dat bootje en je ziet, oh, daar zit nog een plek. En je bent alweer aan het werk met een stukje schuurpapier. Je steekt er al je tijd in. Die vrije zaterdag, natuurlijk, daar zit je daar in die box om dat bootje op te knappen. En de opbrengst van dat bijbaantje besteed je om weer nieuwe spullen te kopen. Je energie, want je doet het wel met je eigen handen, je maakt iets moois. En het heeft al je aandacht, want ook al ben je daar niet, het zit altijd in je hoofd. En soms loop je tegen dingen aan, denk je, dat kan ik gebruiken. Of hoe zal ik dat eens oplossen? Dan ontmoet je iemand die daar verstand van heeft. En zo ben je daarmee al je tijd en je geld en je energie en alle aandacht mee bezig. Want het is belangrijk. En daarom heeft het jouw prioriteit. In deze dienst gaat het ook over prioriteit. En we gaan luisteren naar het woord van de Heere wat tot ons komt uit Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 29 vormt de tekst voor de prediking. Door het geloof zijn zij, het volk Israël, door de Rode Zee gegaan, als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn zij verdronken. Het thema van de preek is, Gods prioriteit, is dat ook jouw prioriteit? Drie gedachten. Doelbewust, doelloos en doelgericht. Gods prioriteit, jouw prioriteit, doelbewust, doelloos, doelgericht. Die uittocht uit Egypte, dat is het centrale thema als het ware in het Oude Testament. Je komt het overal tegen. Wie preekt over de uittocht en de doortocht door de Rode Zee heeft geen moeite om psalmen erbij te zoeken. Want het hele psalmboek, je vindt talloze psalmen die dat historische feit bezingen. We hebben er al een paar van gezongen. De verlossing uit Egypte. Dat begon al in die nacht. Die nacht waarin die engel door het land ging. En de eerstgeborene doodsloeg. In die nacht waar de Israëlieten met hun eerstgeboren veilig waren. Veilig achter het bloed van het lam. En aan het einde van die nacht verlaten ze Egypte. Beladen met rijkdom. En ze lopen dat land uit in rijen van vijf. En ze zijn vrij. Alles gaat goed. Mozes heeft natuurlijk de leiding. En de wolkolom. Die grote pilaar, die wolk. Die wijst de weg, die leidt waar ze naartoe moeten. Ook welke route ze moeten nemen. Ja, kaarten en navigatie. Dat hadden ze toen zo niet in. Maar die wolkolom, die wijst de weg. En zo gaan ze. Nee, ze nemen niet de route langs de zee, de makkelijke, de korte route. Want zo lezen we in de schriften, de Heere wil ze de strijd besparen. Het is nog een ongeordend volk die oorlog met die zee, dat zeevolk zouden ze nooit kunnen overleven. Nee, ze gaan een andere route. En langzaamaan worden de heuvels worden bergen. En dat volk dat loopt daardoor tussen de bergen door en dat wordt een rotskloof. En die rotsen worden steeds hoger en steeds steiler. En ze lopen maar en ze lopen maar totdat ze niet verder meer kunnen. Dan staan ze daar bij de Rode Zee. Of de Rietzee. En de weg is blijkbaar door die zee heen. En ze staan daar bij die zee en ze denken erover na. Ze praten daar samen. Maar dat gesprek wordt ruw verstoord. Er komt een geschreeuw van achteruit dat volk. De Egyptenaar. En wat blijkt? Als ze zich omdraaien, dan zien ze inderdaad in de verte. Daar komt de farao. Met zijn leger. Hij heeft zich bedacht en is dat volk achterna gereisd. En hij wil ze terughalen, want dat slavenvolk moet weer in zijn dienst. En die opmars, die was al gestopt door die Rode Zee. Maar de sfeer en de stemming dat ze bevrijd zijn en vrij zijn van het juk van de Egyptenaren. Die stemming slaat in één keer om. We hebben het gelezen. Ze lopen naar Mozes toe. We hadden het toch al eerder tegen je gezegd. Laat ons toch alsjeblieft met rust. Waren er in Egypte geen graven? Moeten wij nu hier in de woestijn sterven? Is dit nu ons einde? Moet het nou zo gaan? Ja, dat volk is bang. En ze schreeuwen het uit van angst. En Mozes? Mozes is de rust zelf. En hij zegt het tegen het volk, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft echt niet bang te zijn. Dat volk, die Egyptenaren die je nu ziet, die zul je nooit meer zien. De Heere zal voor jullie strijden en jullie moeten stil zijn. En zo spreekt Mozes met de Heere en de Heere zegt, zeg tegen de kinderen Israël, zeg tegen het volk dat ze verder trekken. En strek je hand maar uit, strek die stap maar uit. En hij doet het over dat water heen en dan steekt er een grote storm op. Psalm 77 zingt ervan. Wolken en een stormwind en donder en bliksem. En in die storm splijt de Rode Zee. Het water gaat aan de kant. Muren van water rijzen op. En er komt een groot breed pad. Een droog pad, een makkelijk pad. En het volk kan zo door die zee heen. En de Egyptenaren die zien daar niets van. Want die wolkolom die stond voor dat volk. Die is achter dat volk gaan staan. Tussen de Egyptenaren en de Israëlieten in. En de kant van de Israëlieten is het een lichtende wolk, zodat zij alles kunnen zien. En de kant van de Egyptenaren is het stikdonker. Ze zien er niets van. En zo gaat Israël door de Rode Zee heen. Zo komen ze dus aan de overkant. En dan? Ja, dan gaat die wolkkolom weer omhoog. En dan zien de Egyptenaren het ook. En die denken, dat kunnen wij ook. En in blinde woede volgen ze de Israëlieten op dat pad in die Rode Zee. En dan? Dan storten die muren van water in. En de Israëlieten hebben inderdaad die Egyptenaren nooit meer levend teruggezien. Terwijl ze daar stonden bij die Rode Zee en daar keken, spoelden de restanten van dat machtige leger spoelden aan. En ze hebben het uitgezongen daar aan dat strand over de grootheid en de heerlijkheid van de Heer. En daarin gezegd, die God die willen verdienen. Maar wat gebeurde er nou eigenlijk? Wat gebeurde er nou bij die Rode Zee? Het was hetzelfde water. Datzelfde water wat ervoor zorgde dat de Israëlieten bleven leven. En datzelfde water dat de dood veroorzaakte bij die Egyptenaren. Datzelfde water en toch verschil. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Israëlieten en tussen die Egyptenaren. De Israëlieten blijven leven en die Egyptenaren die sterven daar de dood. Er wordt daar een verschil gemaakt door God. En waarom dan? Waarom maakt God nu verschil tussen die Israëlieten en die Egyptenaren? Is dat omdat die Israëlieten dan zoveel beter zijn? Is dat omdat ze zo een voorbeeld van vroomheid en van godsdienst zijn? Helemaal niet. Want dat volk dat is daar gegroeid in Egypte en groot geworden. Maar het zijn halve Egyptenaren geworden. Het zijn eigenlijk praktisch heidenen geworden. Er is in dat opzicht geen verschil tussen een Israëliet en tussen een Egyptenaar. Dat er nu verschil wordt gemaakt, dat ligt dus niet aan Israël. Dat er verschil wordt gemaakt, dat ligt aan God. God zelf maakt scheiding. God zelf maakt verschil. God zelf maakt onderscheid. En dan kun je zeggen, dat is zielig voor die Egyptenaren. Maar het is juist verbazingwekkend. Want waarom doet God dat? Waarom maakt God nu een verschil tussen Egypte en tussen Israël? Waarom doet hij dat? Dat doet hij omdat hij vanaf begin af aan het niet bij de zonde heeft laten zitten. Vanaf het begin af aan, direct na de zondeval, toen de mens tegen God had gezegd nee, toen de mens zijn rug naar God had toegekeerd, had God de mens opgezocht. En hij had met Adam weer een nieuw begin gemaakt. Met een belofte. De moederbelofte. Maar met Adam en zijn nageslacht is het niks geworden. In de tijd van Noach is er praktisch niemand meer die de Heere dient. En dan komt God met zijn oordeel. Maar God begint weer opnieuw. Hij maakt weer een nieuw begin met Noach. En hoe loopt die geschiedenis af? Ook dat loopt op niets uit. Want in de tijd van Abraham is er niemand meer die de Heere dient. En dan begint God weer opnieuw. Weer een nieuw begin met Abraham. En het lijkt erop, als je de geschiedenis van Abraham en zijn kinderen en dat hele volk wat uiteindelijk in Egypte daar ontstaan is, dat het uiteindelijk dood zal lopen. Maar God gaat door met zijn werk, met het maken van dat nieuwe begin. Want dat had hij beloofd. God houdt zijn woord. Hij is trouw aan zijn woord. En daarom nu ook bij die Rode Zee, daarin maakt God onderscheid. Daarin maakt hij weer een nieuw begin. Daarin laat God zijn prioriteit zien. De prioriteit van God is dat de zonde voor God niet het laatste woord heeft. Gods prioriteit is dat hij zijn geschapen mens, die gevallen mens, terug wil. Gods prioriteit is het om de schepping te herstellen. En wat je bij die Rode Zee daar ziet, daar zie je eigenlijk twee kanten. De dood van de Egyptenaar is eigenlijk dat wat iedereen verdiend heeft. En het leven van Israël, dat zij het overleven en verder mogen, dat is genade. God maakt onderscheid. Hij kiest voor dit volk omdat hij de mens opzoekt en redden wil. Want in de keuze van Abraham, in het kiezen van dit volk, heeft hij niet alleen dit volk op het oog. Want hij had het Abraham beloofd, weet u het nog? Dus dat volk verlossen na 400 jaar uit dat vreemde land. Maar God had nog iets tegen Abraham gezegd. Weet jij het? In jouw nageslacht, dan zegen ik jou, maar zegen ik ook heel de wereld. In het nageslacht van Abraham zal heel de wereld gezegend worden. God maakt een nieuw begin met Abraham, met dit volk, om in de wereld zijn zegen te laten zien. Een teken van scheiding, een teken van oordeel, maar dat ook Gods prioriteit laat zien. En daarom gaat God met dit volk verder. Daarom moeten ze naar de Sinaï toe. Daarom moeten ze het woord van God horen. Krijgen ze de 10 geboden, wordt de offerdienst ingesteld. Want God zal gaan verlossen. En hij zal dit volk brengen in het beloofde land. Ja, zeg je nu, dat verhaal ken ik. Dat heb ik gehoord op school, op de zondagsschool. Maar dat verhaal gaat ook over jou. Want wat betekent die doorgang door die Rode Zee in jouw leven? Nou, dit, dat jij namelijk ook door die Rode Zee bent gegaan. Jij bent ook door God apart gezet. God heeft ook bij jou onderscheid gemaakt, verschil gemaakt, jou apart gezet. Dat heeft hij zichtbaar gemaakt, ook met water trouwens. Toen je hier of in een ander kerkgebouw voorin werd gebracht en je gedoopt werd. En je hoort dat in elke doopdienst, hoor je het terug als het formulier gelezen wordt. En als dan het gebed gedaan wordt, dat eerste gebed gedaan wordt. Dan hoor je altijd deze zin. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid. Waardoor de doop wordt aangeduid. Dat jij gedoopt bent, is hetzelfde als dat Israël door de Rode Zee ging. God die verschil maakte, onderscheid maakte, jou apart zette van de hele wereld. En waarom? Nou, omdat God daarmee zijn prioriteit zichtbaar maakte in jouw leven. Want dat God jou apart heeft gezet, onderdeel laat zijn van deze Maranatha-gemeente, dat is Gods prioriteit, omdat hij wil dat jij zalig wordt. Omdat hij wil dat je leeft, dat je eeuwig leeft. Daarin laat hij zien dat hij niet je ondergang zoekt, maar je leven, het eeuwige leven. Hij is uit op je redding, op je zaligheid. En daarom, het is een vraag die hier op Urk nog eens gesteld wordt, toch? Van wie ben je er een? In dit licht is het antwoord op die vraag van God. Want hij heeft het gezegd, en je moet het nog maar eens nalezen, in het doopformulier, in het achterliggende jaar hebben we dat op de catechisaties ook uitgebreid gedaan, wat hij dan belooft. Hij heeft het tegen je gezegd en hij meent dat echt, ik wil voor jou zorgen, beter zorgen. En ik hoop van harte dat je een lieve vader hebt, maar ik wil nog beter zorgen dan die lieve vader van je. Dat je alles krijgt wat je nodig hebt. En als het moeilijk gaat, dat juist is ook om het nog beter met je te laten gaan. Hij heeft beloofd dat je mag delen in het offer van de Heere Jezus. Dat het bloed van de Heere Jezus ook voor jou beschikbaar is. Om je schoon te maken, om je te reinigen. En die God heeft het ook beloofd dat hij met zijn Heilige Geest in jouw leven werken wil. Dat het komt tot die keuze voor God. God meent het. En hij meent het echt. En hij laat het steeds weer en elke dag opnieuw in je leven merken. Heb je wel eens bij elkaar opgeteld hoe vaak dat is? Zullen we samen gewoon eens de dag en de week even doornemen? Dan word je 's ochtends wakker en dan pak je je mobiel en dan komt die dagtekst binnen. Zag je het vanochtend? Romeinen 8, vers 26. Ja, dat de Heer in het gebed hoort. Prachtig. Dan blijf je inderdaad even die tijd van snoezen, even die 9 minuten liggen, om dat even op je in te laten werken. Dat eerste woord van God wat al klinkt in je leven. En dan bij de maaltijden. Als je gaat eten, gaat het woord open. Dat is al 4 keer. En 's avonds, dan pak je je Bijbel en je dagboek en dan spreekt God alweer tot je. 5 keer op een dag, dat is 35 keer in de week. Dan ga je 2 keer naar de kerk, dat is 37. Je gaat naar catechisatie en naar de vereniging, dat is 39. Er is nog een andere gelegenheid, de opening van het koor, dat is al 40. Ik vergeet nog iets. De dagopening op school. Dat is 45 keer per week dat het woord van God naar jou toe komt. En daarin klinkt telkens door, ik zoek je. Ik wil je leven. Ik wil je redden. Ik kom met mijn genade in jouw leven. Nou, laten we het houden op zo'n 40 keer per week. Dat is zo'n 2000 keer per jaar dat God tot jou spreekt. Want hij meent het. En in dat woord nodigt hij je uit om het bij hem te zoeken. Hij komt met dat woord vol van liefde, vol van genade. En soms is dat woord een beetje scherp en daar zit nog liefde achter om je bij de les te houden. Want het is waar wat God zegt in zijn woord. Ik wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij zoekt je redding. Dat is het eerste van de tekst. Doelbewust. Gods prioriteit. Nu naar het tweede van de tekst. Doelloos. Heel dat volk is dus door die Rode Zee gegaan. Nou, hoe gaat het dan verder? Nou, hoe het verder had moeten gaan, is dat het zo zou gaan. Naar de Sinaï, daar een periode verblijven. Het woord van de Heere horen. Gods geboden horen en doen. De hele offerdienst instellen, zodat het echt een volk van God zou worden. Dat is ook gebeurd. En dan vervolgens naar het beloofde land. En zo gingen ze naar dat beloofde land toe en ze kwamen bij de grenzen van dat land. En er werden een paar mannen vooruitgestuurd. Ga maar eens even in dat land kijken. Hoe ziet het eruit? Waar zijn de zwakke plekken? Waar kunnen we het beste naar binnen? 12 mannen zijn dat land ingegaan. En ze brengen verslag uit. Ja, het zijn 2 verslagen eigenlijk. Het eerste deel van dat verslag is van die beide groepen hetzelfde. De 10 en de 2. Ze zeggen allemaal, het is een prachtig land. Het is een land wat echt past. Daar kun je echt heerlijk wonen. Er is voldoende te vinden, er is genoeg voor iedereen. Het is een heerlijk land om daar te gaan wonen. Maar dan komt het. Dan zeggen de 10 daarvan, die zeggen ja, maar dat is één probleem. Er zijn grote steden. Met sterke muren. Er zijn reuzen in dat land. En er zijn sterke legers. Eigenlijk, nee, wij zijn daar niet tegen opgewassen. Die strijd die kunnen we nooit winnen. En die andere twee die zeggen, ja, die zeggen dat ook, maar die zeggen daar net iets anders. Die zeggen, ja, het is waar, het is, dat land is helemaal versterkt en er zijn legers en het is allemaal waar. Maar met de Here kunnen we het overwinnen, want die God, die maakt het onmogelijke mogelijk. Het gevolg? 40 lange jaren hebben ze in die woestijn rondgetrokken. Doelloos rondgedwaald. En wat er met dat volk dan gebeurt en wat de conclusie daarvan is, dat vind je in 1 Korinthe 10. Zoek dat er maar eens even bij. Nieuwe Testament, eerste Evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan krijg je Handelingen, de Romeinen en daarna 1 Korinthe. 1 Korinthe 10. Moet je meelezen wat Paulus daar over het volk Israël in de woestijn zegt. 1 Korinthe 10, het eerste gedeelte, daar spreekt hij over Israël. En dat begint heel mooi. Die eerste woorden, die zijn prachtig. 1 Korinthe 10. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee, door die rode zee zijn gegaan. En dat alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En ze aten allen hetzelfde geestelijke voedsel. Ze hebben allen diezelfde geestelijke drank gedronken. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. En dan de conclusie in vers 5. Maar in de meeste van hen had God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. Als je dat volk zou volgen, dan zou je gewoon het hele spoor kunnen nalopen. Want overal waar dat volk geweest is, overal waar ze hun kamp hebben opgeslagen, daar, als ze dan vertrekken, dan laten ze heuveltjes achter. Grafheuvels. Het merendeel van het volk is in die woestijn begraven. Ze zijn allemaal door de Rode Zee gekomen. Maar ze zijn niet allemaal in het beloofde land gekomen. Omdat ze God niet op zijn woord geloofden. En dan moet je eens meelezen wat er over dat volk nog meer staat. Kijk eens in vers 7. Het waren afgodendienaars. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om feest te vieren. Een verwijzing naar die gebeurtenis met dat gouden kalf, waar een wild en een woest feest gehouden werd van veel drinken en veel eten. Een feest van genieten, van eruit halen wat erin zit, van pluk de dag en neem het ervan en maak iets van het leven. Want vandaag leven we en morgen sterven. Zo'n feest. Ja, ze hielden ook nog andere feesten. In vers 8 lees je het. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. Op één dag vielen er 23.000. Een verwijzing naar een feest. Ik zoek even naar woorden, maar het is eigenlijk één groot seksfeest geweest wat ze gehouden hebben. Om de god Baal Peor te eren. En zich gemengd hebben met de Moabieten. Een gruwelijk feest. Dat wordt er gezegd van het volk van God. Door God apart gezet. Wat wordt er nog meer gezegd? Vers 10. En mor niet, zoals sommigen van hen ook gemord hebben en omgekomen zijn. Die ontevredenheid. Ontevreden met het deel wat God hen gaf. Ze wilden altijd meer en meer hebben. Het was altijd beter geweest in Egypte. Want die vleespot in Egypte was toch veel beter dan dat laffe brood wat ze daar in de woestijn aten. En er wordt nog iets van ze gezegd. Kijk eens naar vers 9. En laten wij Christus niet verzoeken. Zoals ook sommigen van hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. Die gifslangen die dat leger ingekropen zijn en allemaal slachtoffers maakten. En er was een mogelijkheid van genezen. In geloof zien op die koperen slang. En er waren het, die deden het niet. Dit is het getuigenis van Paulus van dat volk wat door God apart is gezet. En als we het nou eens bij deze vier dingen laten. Herken jij dan misschien iets uit jouw leven? Dat je zegt, ja, dat eerste, dat feesten, dat herken ik wel. Pluk de dag, maak er iets van. Haal uit het leven wat erin zit. Of dat andere. Het organiseren van een seksfeest. Ja, dat kan op allerlei manieren natuurlijk. Dat kan samen, maar dat kan ook alleen. Dat je je niks aantrekt van de bepalingen en de grenzen die God getrokken heeft in zijn woord, in zijn wijsheid, om jou te beschermen. Maar dat je zegt, dat is toch om van te genieten en dat bepaal ik toch zelf wel. Of dat andere dat je zegt, ja, bij een ander is het altijd beter. En hij heeft meer en dat wil ik ook. En afgunst en jaloezie en... Of zou het waar zijn dat die geschiedenis van die slangen, dat jouw leven tekent? Dat God komt met zijn liefde en met zijn genade. En dat je het hoort in de prediking. En dat woord naar je komt. En dat je denkt, ja, weet je, ik geloof het wel. En daarmee Christus verzoeken. Weet je, als dit in jouw leven waar is, dan is jouw leven doelloos. Nou, het heeft in ieder geval dit doel, dat je het vooral op jezelf gericht is. En jouw prioriteit is niet Gods prioriteit. Je dient jezelf. Maar één ding is wel waar. Dat God voor die mensen in die woestijn ook, ze hebben er geprobeerd wat van te maken, maar ze kwamen niet in Canaan. Als dit jouw leven is, als jouw leven inderdaad doelloos is, dan kun je proberen eruit te halen wat erin zit, maar uiteindelijk heb je niks in handen. Het is eigenlijk een soort zeepbel, dat ken je wel. Als je broertje of zusje aan het bellen blaast, dat ziet er prachtig uit en het prachtige kleuren en het glimt, maar als je het aanraakt, dan is het weg. Dan kom je om, net zoals de Egyptenaren omgekomen zijn in die Rode Zee. Dan kom je om, onder het oordeel van God. Dan is je leven doelloos. Nu naar het derde, doelgericht. Dat volk dat dwaalt in de woestijn. 40 jaar lang zwerven ze door die woestijn heen, doelloos, eindeloos. Dat dwalen ze en het ene graf naar het andere graf wordt gedolven. Maar wat was nou de bedoeling? Wat was nou eigenlijk het oorspronkelijke plan? Wat was Gods prioriteit? Ja, dat is dat beloofde land. En uiteindelijk komen ze. Uiteindelijk komt dat volk er. Ja, dat overblijfsel, die rest. Ze komen er. Ze komen er toch, Israël. Uiteindelijk, na al die jaren, na die 40 jaar van zwerven, komt dat volk in Canaan, in het eigen land. En de volken erom, die weten, omheen, die weten het. De Heere is God, de Heere regeert en die is met dit volk. En de volkeren, ze sidderen en ze beven voor de God van dat volk. Maar hebben ze nu met de aankomst in Canaan dan ook hun eindbestemming gehaald? Is dat dan hun bedoeling? Israël apart gezet en ze kunnen ervan genieten, delen in die voorrechten? Is dat dan de bedoeling van het woord wat ze ontvangen hebben? De bedoeling van de offers die ze brengen? De bedoeling van de zegen die zij ontvangen hebben, van de zegen waar ze van mogen leven. Nee, die zegen hebben ze ontvangen. Om tot zegen te zijn. Dat ook de andere volken jaloers worden en kijken naar Israël. Die leeft in het beloofde land. Het land wat God hun gegeven heeft. En dat andere volken zullen komen en ook gaan die God gaan dienen. Het doel? Opnieuw Gods prioriteit, dat de zonde niet het laatste woord heeft. Het doel om de mens te verlossen, om de schepping te redden, want dat is de prioriteit van God. En dat volk, wat maken ze daarvan? Nou, je kent de geschiedenis van Israël toch? Het boek Richteren heeft een refrein. Als je het leest, je leest het telkens terug. In die dagen was er geen koning in het land en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. We hebben als gezin het boek Richteren maar eens doorgelezen aan tafel. En meer dan eens werd er gezegd, wat is het verschrikkelijk wat er toen gebeurde. Nu verbaas je je over dingen wat gebeurde. Maar als je het boek Richteren op je laat inwerken. Wat ze elkaar aandeden en wat er gebeurde. Het is werkelijk hemeltergend. Het beloofde dat deed dat volk wat door God apart was gezet. En toen kwamen de koningen. Maar toen werd het niet veel beter. Want die koningen gingen juist het volk voor in de zonde. En uiteindelijk eindigt dat volk in de ballingschap. En toch begint God weer opnieuw met dit volk. Met dit volk wat hij apart gezet heeft. En komt hij met de zegen. Door de gezegende te geven. Jezus Christus. En zo heeft God dat gedaan. En zo uitgewerkt. En zo is God doelgericht. Voor Israël. Maar ook voor jou. Want dat hij die zegen gegeven heeft. Dat Jezus Christus gekomen is. En dat hij alles volbracht heeft. Alles voldaan heeft. Zijn bloed zijn leven gegeven heeft. Hij is beschikbaar voor jou. Hij is gereed en alles is gereed. Om alles in orde te maken. En je bent ook alleen veilig bij hem. En dan heb je een heerlijke toekomst. En dat is wat God wil. Dat is zijn prioriteit. Jouw geluk, jouw zaligheid. En jij? Ik leg het er maar weer naast. Wat is jouw prioriteit? Wat is er nodig in jouw leven? Geloof? Geloof in de zin van het aanvaarden van Gods belofte. Het aanvaarden van alles wat God voor jou klaar heeft gelegd. En dan ook een blijvende prioriteit. Het volharden, het doorgaan. En hoe zit het dan met jouw prioriteiten? In de keuzes die je maakt. Even weer terug naar die box waar dat bootje staat. Weet je het nog? Daaraan besteed je al je tijd. Al je geld, al je energie, al je aandacht. Want het is een project waar je in gelooft. Dus daar ga je voor. En hoe is dat nou met de dienst van de Heere? Hoe is dat nou met het dienen van de Heere in jouw leven? Of is jouw leven zo vol met van alles en nog wat dat er eigenlijk geen plaats is? Dat je zegt, ik heb het zo druk. Het is zo vol, ik heb er geen tijd voor. Of dat je heel de dag door afgeleid wordt. Dat alles en iedereen je aandacht vraagt. Dat je je niet kunt concentreren erop. Een dag telt 24 uur. En natuurlijk, we hebben allerlei verplichtingen vanzelf. Maar hoeveel tijd van die dag besteed je nu voor jezelf? En hoeveel van die dag geef jij aan de Heere en zijn dienst? Het is misschien een flauw voorbeeld, maar ik gebruik hem toch maar weer. Lees jij net zoveel in de Bijbel, net zo lang als jouw schermtijd is? En we waren net aan het tellen, zo vaak als het woord van God open gaat. Zo'n 40 keer per week. Of kom jij niet aan dat aantal? Omdat de Bijbel dicht blijft. Of kom je misschien wel aan dat aantal, maar je hoort wel, maar je luistert niet. Het gaat je ene oor in en het gaat je andere oor uit. En je kunt zomaar gedachteloos zitten onder een weekopening. En als dan al de dag daarna gevraagd wordt, waar ging de preek gisteren eigenlijk over? Dan weet je het niet meer. Doe je dat ook als je van je vriend of van je vriendin een bericht krijgt? En je bent gek op elkaar en dat laat je aan elkaar weten met een bericht. Lees je dan ook zo achterloos dat bericht? Reageer je dan ook zo met schouder ophalend op 's avonds laat als je nog een klein hartje doorgestuurd krijgt? Nee toch, dan val je toch juist met een glimlach om je lippen in slaap. Maar dat is nou precies de functie van het woord van God. Als God komt met zijn woord, en hij komt zo vaak, elke dag weer met zijn woord, dan is dat Gods woord van liefde in jouw leven. Gods woord lezen als een liefdesbrief. In jouw leven. En het zo ook ontvangen. Zo spreekt God tot je. Dat kan toch niet gedachteloos. En je het zomaar langs je heen laten gaan. Dat doe je dan toch met aandacht. Dan lees je dat toch nog een keer opnieuw. Want dan gaat het toch ergens over. Dan maak je daar werk van. om dat woord tot je te nemen, om het te begrijpen en om het te verwerken. Omdat God spreekt tot jou. Of spreekt hij niet? Of nauwelijks in je leven? Soms komt een jongere naar me toe en die zegt van, ja, ik ervaar God niet in mijn leven. Ik merk helemaal niets van hem. Mijn eerste vraag tegenwoordig is vaak, en hoeveel stof ligt er op je Bijbel? Omdat ik aan de andere kant ook jongeren spreek en die me zeggen, dominee, het werkt echt. Als ik Bijbel ga lezen, en niet zomaar een keertje, maar ik blijf doorgaan door elke dag, inderdaad gewoon telkens weer op allerlei momenten, het woord van God open te doen en met aandacht en concentratie te gaan lezen, dan gebeurt er iets. Dat woord, daar zit iets in. Dat woord, dat doet iets met me. Dat woord, dat werkt, dat verandert me. Maar misschien zeg je wel, ja, maar ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen. En waar ik moet beginnen. En hoe ik dat moet doen. Maar Bijbel lezen, ik vind het gewoon lastig. Ik vind het gewoon moeilijk. Mag ik je een tip geven? Twee tips. Het eerste, als je dan de Bijbel pakt en je bladert erin en je denkt, ja, wat moet ik nou, waar zal ik beginnen? Begin dan eens bij het Bijbelboek Marcus. En ga daar gewoon kleine stukjes lezen. Gewoon hele kleine stukjes. Een paar versen. Een vers of 5, 6, 7. Klein stukje lezen, niet meer. En dan eerst lezen dat je begrijpt wat er staat. En pak dan die Bijbel met uitleg. Of pak die studiebijbel er dan bij. Dat je begrijpt, oh, dit staat er dus. En stel dan de vragen aan de tekst. Wat zegt dit nu over God? En wat zegt dit stukje nu over mensen? Wat gebeurt er nu eigenlijk? En wat zegt het daarmee tegen mij? Om zo dat stukje telkens, nou lees je het misschien wel 7 keer. Om het zo te verwerken en te ontvangen, te begrijpen, maar dat de boodschap ook binnenkomt. En dan gaat het eigenlijk bijna vanzelf, dan vouw je vanzelf je handen. En dan ga je met die boodschap die je in die 6 versen gelezen hebt, ga je naar God toe en dan leg je het bij hem neer. Zo Bijbel lezen. Dat is de eerste tip. En nu de tweede. Maak eens aantekeningen. Als je Bijbel leest, zorg dat je er een klein schriftje bij hebt liggen. En schrijf dan op wat je gezien hebt en wat je ontdekt hebt. En wat je moeilijk vond, maar ook de boodschap die daaruit naar jou toe kwam. En schrijf dat dus op en neem dat schriftje ook mee naar de kerk en maak aantekeningen. Ik ben blij dat heel wat jongeren en kinderen dat doen. Blijf daarmee doorgaan. En blader dan ook eens terug. Als je op woensdag dan zit en je stille tijd hebt en misschien weet je het even niet. Dat je gewoon eens terugbladert. Dat je denkt, oh ja, die preek. Oh ja, dat stukje wat ik toen in de Bijbel gelezen heb. En dan blader je er weer even naartoe. En dan gaan die woorden weer leven. Dat je heel bewust met het woord van God bezig bent. En dat je het leest en dat je het herleest. En dat je het verwerkt en dat je het zo bestudeert. En dat je het zo tot je neemt. Dat je zo doelgericht bezig bent. Dat je zo prioriteit legt in het bidden en het lezen van het woord van God. En moet je het dan allemaal zelf doen? Nee, maar in het geloof dat de Heilige Geest zo door de middelen werkt. Ook als je zo de Bijbel opent en zo dat woord van God ontvangt en verwerkt. Zo bezig zijn en dat je zo gelooft. Want je leest in Hebreeën 11 vers 29. Door het geloof. Door die rode zee doorgegaan. Die redding die daarin al opgesloten ligt. Verlost van het oordeel om zo het woord van God te lezen. Te geloven. Gods genade. Te geloven dat je op grond van het werk van Jezus Christus verlost bent. Te geloven dat je ook zonder die genade niet meer kunt leven. Want zonder genade en zonder die liefde en zonder de Heere Jezus is het sterven voor eeuwig sterven. En dan sta je in gedachten inderdaad bij die rode zee. En dan zie je dat er verschil is. Dat het uitmaakt. Dat er niet een tussenweg is, maar het is of leven of het is dood. En kun je er dan mee leven? Dat anderen dan wel doorgaan? Dat anderen in jouw omgeving verloren gaan? Of wordt dan Gods prioriteit ook jouw prioriteit? Bijvoorbeeld in je vriendengroep. Kun je alleen met vrienden optrekken door samen dingen te doen, door, en ik zeg het maar ronduit, door samen verloren te gaan? of samen met de vriendengroep de Heere zoeken. Elkaar meenemen naar kerkkamp. Vanmiddag naar de preek je vrienden meenemen voor de preekbespreking. Of, zoals ik dat laatste hoorde van een groep jongens, samen bijbelstudie te doen. En dan samen ook te delen in de vreugde van het dienen van God. Iets te zien van Gods heerlijkheid en dat samen te delen. Gods prioriteit, daar hoeven we geen vragen bij te stellen, toch? Bij jouw prioriteit wel? Als dat zo is, dan moet dat veranderen. En als die prioriteit van God jou wel op het hart gedrukt is, ja, dan moet je volhouden. En hoe doe je dat? Hoe houd je dan vol? Hoe blijf je dan volhouden in het dienen van de Heer, in het zoeken van zijn wil, het lezen van zijn woord? Ik kom nog één keer met dat voorbeeld van dat bootje. Als je aan het klussen bent, dan valt het ook wel eens tegen. Dan zijn er van de dagen dat het allemaal niet lukt en dat je het allemaal niet wil. En waarom hou je dat dan toch vol? Omdat je het doel voor ogen hebt. De dag dat het af is, toch? De dag waarop je je bootje kunt laten zien. De dag waarop je kunt gaan varen. En dan, daarom ga je toch maar door. Wat is nodig in het geloof? Dat je het doel in oog hebt. De bestemming waar het naartoe gaat. En dan neem ik je mee naar Openbaring 15. Want daar gaat het nog een keer in de Bijbel over de Rode Zee. In Openbaring 15 is het laatste. En daar lees ik over een ander teken in de hemel. Groot en wonderlijk. 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. En dan komt het. Wat zag Johannes? En ik zag iets als een glazen zee. Met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee met de cites van God. En ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam met de woorden: groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere. Almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Hoe hou je het vol? Door het doel in ogen houden. De bestemming voor ogen te houden. En laat daarom het doel, die bestemming, die eeuwige bestemming, ook de keuzes en ook de prioriteiten in jouw leven bepalen. Amen.